Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Johannes 16, vers 5 tot 15. Johannes 16, vers 5 tot 15. Dan de tweede schriftlezing, Handelingen 2, vers 32 tot 41. Handelingen 2, vers 32 tot 41. En we zingen Psalm 104, vers 14 en 15. Psalm 143, vers 10. Psalm 119, vers 3 en 9. Psalm 25, vers 1. En Psalm 45, vers 1. We noemen nu nogmaals de eerste schriftlezing, Johannes 16, vers 5 tot 15. En daarna Handelingen 2, vers 32 tot 41. En we zingen Psalm 104, vers 14 en 15. Psalm 143, vers 10. Psalm 119, vers 3 en 9. Psalm 25, vers 1. En Psalm 45, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, zet ons samen zijn voor door te zingen in Psalm 104, vers 14 en 15. Wat in de lucht, op de aard en in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden, als uw gunst, al het schepselen Heer wil voeden. En vers 15, verbergt o God uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht. Dat troostrijk licht waardoor zij het licht verwerven, neemt uw hand hun adem weg. Zij sterven. Psalm 104, vers 14 en 15.
Thank you.
zingen wij naar de belijdenis van het geloof uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder valt in Psalm 143, vers 10. Doen wij dan thans belijdenis van het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea, waar het volgende over het geloof staat opgetekend.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit licht, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd, is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Johannes, hoofdstuk 16, en daarvan nader de versen 5 tot en met 15. Johannes 16, vers 5 tot en met 15, en daarna uit Handelingen 2, vers 32 tot 41. Dus Johannes 16, vers 5 tot 15. En Handelingen 2, vers 32 tot 41.
En nu ga ik heen tot diegene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Want zonde, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in den hemel, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedood in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerde geslacht. Die dan zijn woord gane aannam, werden gedoopt, en er werden om die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
Heere, tot u komen wij. Er mag de verzuchting in het hart zijn: tot wien zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, mocht uw geest vanmorgen al, voordat we naar de kerk zijn gekomen, enige ontdekking hebben gegeven in de harten van de jongeren, van de ouderen tot de oudsten toe, dat wij in onszelf dood zijn in zonde en misdaad. Dat wij in onszelf, Heere, niets kunnen uitrichten, geen enkel geestelijk goed en geestelijke vrucht kunnen voortbrengen, tenzij dat u komt met uw geest, die geest der genade en der gebeden. Heer, als u ons daaraan ontdekt, dat we zo nameloos arm zijn, en zo diep gevallen. Niet alleen in zonde, maar dat we in de dood gevallen zijn. Dan past het toch. En dan gebeurt het toch ook, Heere, dat een zondaar gaat roepen. Om die levendmakende geest. Om uzelf en uw eigen werk in het hart en in het leven. Ach, Heere, en dan hebben wij niets. En dan kunnen we niets. Maar wij roepen u aan. Waarvan wij beleden hebben van uw geest. Dat die Heere is. En levend maakt. En dan smeken we u, Heere. Zult u vandaag, zoals u eens gedaan hebt met zoveel kracht en majesteit, zult u vandaag willen afdalen. Uit die hoge hemel met uw geest. Die levend maakt. En zou uw leven willen verwekken. In het hart van een jongen van 12. In het hart van een vrouw van 25. In het hart van iemand van 40. Ach, kon het zijn in ons aller hart. Dat u afkomt, Heere. Om ons te bedienen. Om ons te dienen. Ach, Heere. En als we die woorden in de mond nemen, wat zou dat een onbegrijpelijke genade zijn. Dat u, o Allerhoogste, ons goddeloze zondaren zou willen dienen en bedienen. Ach, Heere, maar uw grootheid zit niet alleen in uw almacht. Uw grootheid zit niet alleen in uw heiligheid. Maar uw grootheid, Heere, schittert toch ook in uw barmhartigheid. Ach, zouden we uw grootheid mogen zien. In het uitdelen van genade aan zondaren. Ach, Heere, als we die grootheid zien, dan worden we toch overtuigd. Dan kan toch niemand het meer tegenhouden. Dan wordt het verzet toch opgegeven, Heere. Dan blijft er toch niets over, dan gaat het woord toch binnen in het hart. En die zal daar ontdekken, die boosheid, die zondigheid, die verschrikkelijkheid, dat wij zijn binnen in ons een beest voor u. Ach, Heere, maar dat toch niet alleen. Want u ontdekt toch aan zonde, om plaats te maken voor uw Zoon. En de kennis van Hem, de Heer Jezus Christus. Doe ons Hem dan kennen. U weet of er opgekomen zijn die al zo lang met die zondelast rondlopen. Die geen weg hebben en geen weg weten. En die er maar niet van af kunnen komen. Ach, Heer, als wij lezen in de Christenreis, als John Bunyan met het pak op zijn rug loopt. Mocht hij zien, gelovig zien, door uw geest gewerkt zien op het kruis. Zullen zij, Heere, mogen zij, die met hun zonde torsen, die met zichzelf geen weg weten, zouden zij mogen zien op Christus. Zouden zij Hem mogen kennen. En zouden ze in Hem mogen zien dat uw hitte, de hitte van uw gramschap geblust is. En dat ge alles in Hem en aan Hem volbracht hebt. Wat nou nodig is om getroost te leven en getroost te sterven. Heere, maar zou u ook uw levende volk, uw kerk willen gedenken. Er zal ook een woord voor hen bij zitten in de prediking van het woord. Geef hen ook oren om te horen en een hart om te verstaan. En mag Heer het woord tot hen ook troostvol gericht worden. Om hen te verlevendigen. Om de blijdschap in u te vermeerderen. Om daardoor meer te gaan sterven aan onszelf. Ach, Heere, ontferm u zo over de gemeente die zo samengekomen is. Ontferm u, Heere, en zegen de prediking van uw woord. Geef ook hem die geroepen wordt uw woord uit te dragen. Alles wat nodig is. Verstand, kracht, bovenal de bediening en de bedouwing van uw geest. opdat niet alleen het woord gepreekt mag worden, maar laat het zijn, Heere, dat het mag zijn in betoning van geest en van kracht. Heere, we hebben een vrouw genoemd uit het midden van de gemeente. Wij weten niet of ze nog in het heden der genade is. Ze is stervende en ze ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Ze gaat ons voor. Ook wij zullen daar eens komen. Geef, Heere, dat we er rekening mee houden. Maar wij bidden in het bijzonder voor deze vrouw. Ach, Heere, u weet alle dingen. U weet van de vragen, al kan ze er niet meer over spreken. U weet van de verlangens. U weet alles. Ach, Heere, maar nu doet het menselijke niet mee. Zult u vanuit uw gunst, als deze vrouw nog levend is, aan haar willen gedenken. En zou u haar willen begenadigen. Vanwege uw welbehagen. Vanwege uw trouw. En vanwege uw barmhartigheid. Gedenk, Heere, die vrouw. En allen die om haar heen staan. Als het sterven wordt, geef dan ook het nodige. Aan de familie. Om alles te dragen wat op hen afkomt. En geef, Heere, dat het sterven geestelijk nog uit mag lopen op winst. Dat zij, ziende het loon op de zonde, zouden zoeken te vluchten. Uit de zonde en uit de wereld en uit zichzelf tot de middelaar, de Heer Jezus Christus. Heere, gedenk ons zoals we hier samen zijn. Bewaar ons voor de zonde. Geef dat de duivel geen kans heeft om ons te verleiden en te misleiden. En breng, Heere, onze gedachten tot de gehoorzaamheid aan uw woord. Hoor ons in de uitdelging van onze zonde om Christus wil. Amen. We zingen ter voorbereiding op de prediking van het woord uit Psalm 119, vers 3 en vers 9. Vers 3, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. Psalm 119, vers 3 en 9. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 16, vers 7 en 8. Deze versen wil ik nogmaals met u lezen. Johannes 16, vers 7 en 8. Daar staat het volgende opgetekend, doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Het schriftgedeelte handelt over het werk van de Heilige Geest. En dat werk, en dat komt ook in de prediking van het woord aan bod, bestaat eigenlijk uit twee delen. Het vertroosten van de discipelen en het overtuigen van de wereld. Dus de preek en ook dit gedeelte handelt over het werk van de Heilige Geest. In de eerste plaats zien wij dat die geest de discipelen vertroost. En wij zien dat het die geest de wereld overtuigt. Als de Heer Jezus zo met zijn discipelen in gesprek is over de toekomende dingen, over het feit dat hij zal heen gaan en het feit dat hij hen zal achterlaten in een wereld die de Heer Jezus niet alleen haat, maar ook al zijn volgelingen, en dat hij aan het eind van zijn leven, als de tijd aanstaande is dat hij de wereld gaat verlaten en op zal varen naar de hemel, en hij daar de discipelen van spreekt en daar de dingen van bekend maakt, dan wordt hun harten vervuld met droefheid. En dat kunnen we ons wel voorstellen. Zij hebben zo lange tijd met de Heer Jezus gewandeld. Zo lange tijd zijn onderwijs genoten. Zij hebben hem waarlijk lief gekregen. En nu vertelt deze Jezus dat hij hen gaat verlaten. En dat zij alleen achtergelaten zullen worden in een wereld die, zoals wij in het begin van hoofdstuk 16 kunnen lezen, de discipelen uit de synagoge zal werpen. Een wereld, ook een godsdienstige wereld, die zal menen wanneer zij de discipelen zouden doden, dat ze God in het dienst zouden bewijzen. Dat hij ze in die wereld alleen zal achterlaten. En vanuit dat gezichtspunt kunnen we begrijpen dat de droefheid hun hart vervult. En ze zijn zelfs zo bedroefd dat ze niet eens vragen, waar gaat u heen? Of waarom gaat u heen? En met welke bedoeling gaat u heen? En dan zegt de Heer Jezus in vers 7, doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Het is voor u nuttig dat ik heen ga tot mijn Vader. En dat is iets onbegrijpelijks voor de discipelen, maar wij kunnen ook dat onbegrip van de discipelen enigszins wel voorstellen. Als iemand in onze nabijheid is en wij zien hem, dan is dat voor ons gevoel en voor het natuurlijk verstand toch veel beter dan dat iemand weggaat en niet meer zichtbaar is. Zal de Heer Jezus ook als de verhoogde middelaar op aarde niet hetzelfde kunnen doen dan dat hij in de hemel doet aan de rechterhand van zijn Vader? En toch zegt de Heer Jezus, het is uw nut dat ik wegga. En omdat dat onbegrijpelijk is voor de discipelen, en die opmerking voor hen ook enige vragen opwekt, zet hij daarvoor, ik zeg u de waarheid. Om daarmee te bevestigen en te onderstrepen wat ik nu zeg, is de waarheid. Al is dat een waarheid die jullie misschien niet met het natuurlijk verstand kunnen begrijpen. Jullie moeten deze waarheid naar het hart verstaan. Het is uw nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zo zal de trooster, de Heilige Geest, niet tot u komen. Er zit een bepaalde volgorde in de besluiten die God genomen heeft in de eeuwigheid. Hij heeft besloten dat zijn Zoon zal komen om te lijden en te sterven. Hij heeft besloten dat hij vol heerlijkheid zal opvaren en opgenomen worden naar de hemel. Maar hij heeft ook besloten dat de volgorde daar zal zijn. Dat hij eerst zal opvaren en dat daarna pas de Heilige Geest gezonden zal worden. God heeft besloten. En omdat hij dat besloten heeft, daarom zal het zo gaan. Zo is het met al de besluiten van God. Hij besluit en het zal al zo geschieden. Maar waarom heeft hij zo besloten? Waarom moet Christus eerst naar de hemel opvaren en zal dan pas de geest worden uitgestort op alle vlees? Hij heeft besloten, al zo besloten, omdat hij naar de hemelvaart zijn zoon op een heerlijke wijze heeft willen verheerlijken. Er staat in de schrift bij de hemelvaart dat hij Christus heeft opgenomen. Christus vaart niet in eigen kracht op, maar de Vader neemt hem op. Ten teken dat hij volkomen tevreden is met het werk van zijn zoon. En dat hij op dat moment dat hij naar de hemel opvaart en de engelen toezingen, verhoogt, o poorten u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Heeft de Vader besloten naar het werk wat hij gedaan heeft. Dat hij al het welbehagen van God volbracht heeft. Om hem te verheerlijken met eer en heerlijkheid. Om hem te geven wanneer hij zijn werk toont. Een plaats aan de rechterhand des Vaders. De ereplaats. Daar is hem ook het oordeel gegeven. Maar wat nog meer. Ter verheerlijking van de Zoon. Is bij de hemelvaart van Christus. Christus de Geest gegeven. Psalm 68. Hij is opgevaren in de hemel. En heeft gaven genomen om uit te delen. Opdat zelfs een wederhorig kroos altijd bij u zal wonen. Het is u nut dat ik wegga. Want als ik naar de hemel zal opgevaren zijn, zal ik door die verheerlijkende God die mij verheerlijkt, de geest ontvangen en die zal ik uitdelen. Dat staat ook in vers 7. Als ik, indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dus Pinksteren is in de eerste plaats het teken dat Christus in de hemel zit. Dat hij leeft en dat hij is de verheerlijkte middelaar die van de Allerhoogste gaven heeft gegeven om uit te delen. Pinksteren is dus ter verheerlijking van Christus zelf. Maar waarom is het nou nuttig dat die geest komt en dat Christus weggaat? En daar ligt een enorme les in. Het natuurlijk hart en het natuurlijk verstand denkt: het is beter dat ik hem zie dan dat ik hem niet zie. En toch zegt de Heer Jezus: het is uw nut dat ik wegga. Dat zegt iets over het werk van de Heilige Geest. Wij lezen verderop in Johannes 16 dat er staat dat die geest in de waarheid zal leiden. En dat die geest van Christus zal getuigen. En deze discipelen moeten leren dat zij niet het gelukkigst zijn als zij Christus met het natuurlijk oog zien. Maar deze discipelen moeten leren dat zij dan het gelukkigst zijn als die geest in hun hart komt en van Christus getuigt. En in al de waarheid leidt, zodat ze verstaan het werk van Christus. En dat is voor ons gemeente ook het allerbelangrijkste. Het meest noodzakelijk, maar dat zou voor ons ook het allergelukkigst zijn. Niet dat Jezus vandaag zichtbaar in Vriezenveen zou zijn. Niet dat we in eerste plaats zijn kracht zien als hij op het gebed iemand weer beter maakt die ernstig ziek is. Maar de grootste genade is dat wij verstaan door het werk van de Heilige Geest Het werk wat Christus gedaan heeft. Dat wij door de geest verstaan om welke reden en met welke bedoeling hij in de kribbe gelegd is. Dat wij met de geest verstaan en door de geest verstaan wat hij aan het kruis van Golgotha verworven heeft. Dat wij met de geest verstaan zijn opstanding en zijn hemelvaart. En ze zitten aan de rechterhand van God. En gemeente, daar moeten wij naar zoeken. Daar moet ons hart naar staan. En als u vraagt om het werk van de Heilige Geest, dan vraagt u ten diepste, geef mij te verstaan wat Christus heeft gedaan. Geef mij te begrijpen het lijden, het sterven, met het oog op de zaligheid van zondaar. Dus wij moeten niet in eerste instantie naar allerlei bijzondere tekenen in de lucht of in de wereld zien. Die zijn niet zaligmakend. Dan komen we even onder de indruk, maar dat vernieuwt het hart niet. Dit vernieuwt het hart wanneer wij begrijpen en verstaan de werken van Christus. En gemeente, was daar maar meer honger en dorst na. Speurden daar maar meer mensen na. De Bijbel afspeuren. Biddend om de werking van die geest om te verstaan. Om te begrijpen. Want de volle zaligheid is in Christus. Alle verlossing is alleen in hem. En alles buiten hem is verloren. Alles buiten hem leeft nog in de zonde. Alles buiten Christus staat voor eigen rekening. En dat is de reden dat de apostel Paulus zelfs na ontvangen genade, dus ook een kind van God, uitroept opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En nou doet die geest hem kennen. En dat is tot vertroosting van Gods volk. En dat zegt de Heer Jezus. Het is u nut dat ik wegga. Dan zal die trooster komen. En door het werk van die trooster zul je mij niet meer met de natuurlijke ogen zien. Maar met geestelijke ogen verstaan alles wat ik voor jullie gedaan heb. En er is nog een troost. Niet alleen dat jullie beter verstaan het werk wat ik gedaan heb. Maar ook deze troost. Hij zal de wereld overtuigen. Dat zegt wel iets over het werk van de Heilige Geest wat hij uitvoert in het hart van de wereld. Maar in de eerste plaats is dit uitgesproken, zo zien we ook in dit gedeelte, ter vertroosting van de kerk. Hij zal de wereld overtuigen. Die geest zal met zoveel kracht en majesteit komen, zegt de Heer Jezus. Dat jullie, die nu nog met een aantal mensen zijn, 11 discipelen straks op de eerste Pinksterdag, een aantal vrouwen en nog wat andere aanhangers, discipelen, volgelingen van de Heer Jezus, waaronder Nicodemus en Jozef van Arimathea, en nog een aantal anderen, maar een kleine groep. In een wereld die in het boze ligt en die het op hen gemunt heeft. Samen met de overste van de wereld, de duivel. En dan gaat de Heer Jezus, als hij spreekt van zijn afscheid, gaat hij spreken van die geest die zal komen. En die zal dat kleine getal vermeerderen. En die geest zal ervoor gaan zorgen dat er overtuigend werk zal plaatsvinden in het hart van de wereld. Het koninkrijk van Christus zal gestalte krijgen. En het evangelie uitgesproken door de apostelen zal zijn kracht doen. En het is gebeurd. 3000 op een dag. En daarna omdat de Heere meebracht, deed hij dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. En deze geest is dezelfde geest. Je kunt soms, als je op alle dingen kijkt, zo moedeloos worden. Waar hoor je nog ter vrome tent weergalmen? Van hulp en heil aangebracht. Waar zie je nog de godsvrezen? Waar wordt nog gesproken over die ene naam en over die ene weg? En de kerk, als wij naar het natuurlijk oog kijken, wat komt er van terecht? Het gaat allemaal achteruit. En de duivel lijkt het te winnen. En de wereld, ze wordt steeds goddelozer. En als we de krant maar lezen, dan zien we die kerk sluiten, die kerk sluit. En waar gaat het heen? En degene die de Heere vrezen, de schrik slaat om het hart. O Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? En dan vandaag, wordt over die geest gesproken. Hij zal de wereld overtuigen. De aarde zal vol worden van de kennis des Heren. Die geest is nog steeds levend. En hij werkt nog steeds en hij zal nog steeds overtuigen in de wereld. Dus dit besef en deze prediking, die geeft hoop. Komen er zelfs nog van buiten de kerk in de kerk. Want hij zal de wereld overtuigen. Maar de wereld op de eerste Pinksterdag, dat is ook de kerk. Want er staan de Joden. De wereld is niet alleen hier buiten. Maar de wereld zit bij u en bij mij. En u staat, hij zal de wereld overtuigen. Daar kan niemand tegenhouden. Al staat de dominee nog zo te stuntelen op de preekstoel. Hij zal de wereld overtuigen. Al heb ik het gevoel dat het bij mij nooit zo ver zou kunnen komen. Hij zal de wereld overtuigen. En dit is tot troost van hen. Die met leden ogen aanzien de ontwikkelingen in de wereld en in de kerk. Ach Heere, hoe moet het nog? Zal u nog verandering geven? Wat zult u dan met uw grote naam doen? Die geest leeft. En hij zal de wereld overtuigen. Ik was laatst onderweg. En ik had nog een evangelisatiefolder over Pinksteren in de auto. En ik moest bij een tolhuis betalen. En ik heb het geld gegeven en dat papiertje erbij gedaan. Ik zeg, alsjeblieft. En dat meisje is vast nog nooit in de kerk geweest. Maar als het nou waar is wat hier staat, ik zal de wereld overtuigen. Dan mag gebed aan zijn, ach levende geest, waarvan wij beleden hebben, die Heere is en levend maakt. Als u dat eenvoudige blaadje, waar de waarheid opgeschreven staat, gebruikt, dan is één woord genoeg, dan zit ze volgende week zondag in de kerk. En over een jaar doet ze belijdenis des geloofs. En dan brengt u er ook aan het avondmaal. Omdat die geest overtuigt. En mochten we daar maar meer op zien. Want er zijn ook onder ons die vrezen. Omdat ze zoveel wereld in zichzelf vinden. Dat het voor hen nooit zou kunnen. En dat het bij hen nooit zo ver zou kunnen komen. Dat zij werkelijk berouw zouden krijgen over de zonde. En dat ze de Heer Jezus Christus zouden kunnen leren kennen. Bent u ook wereld? Vindt u in uzelf niets dan alleen maar goddeloosheid? Hebt u al zo lang geprobeerd uzelf op te knappen? Uzelf te verbeteren? Zoveel goede voornemens achter de rug en nog steeds wereld? En die vertwijfelde vraag, zal het bij mij nog? Hij zal de wereld overtuigen. Hij kan niemand tegenhouden. En als hij werkt, wordt alle weerstand verbroken. Als hij werkt, gaan alle bezwaren aan de kant. Dan heeft hij een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. O Scheppergeest, doorwaai me af. Overtuig. De discipelen die worden op pad gestuurd. Zij moeten het woord gaan verkondigen. Maar dat is ook het enige. Ze moeten getuigen van die ene naam. Maar die geest zal overtuigen. En dat moet ons ook met alle krampachtigheid, van alle krampachtigheid verlossen. Predik het woord. Spreek maar een woord, ernstig, tot de buurman. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis en wij vallen allemaal als een blad. Probeer niet te overtuigen, dat kunt u niet, maar dat hoeft u ook niet. De geest zal overtuigen. Spreek maar een woord van Christus tot uw kinderen. En u ziet het misgaan. Maar als die geest erin meekomt, komt het goed. Hij zal de wereld overtuigen. Hij zal ook gaven geven aan de apostelen. Om waar ze ook zijn, het woord te verkondigen. En als hij dan door het woord gaat overtuigen, dan gaat hij het woord prediken. En dan gaat het woord binnen tot in het binnenste van het hart. Als een zwaard. En als die geest dan overtuigt, wat doet die geest dan? Op welke manier werkt die geest dan? Hier vertelt de Heer Jezus daar iets van. Dat werk van die geest, dat gaat nou tegen onze geest en tegen ons vlees in. Want er staat, die geest overtuigt van zonde. Die geest laat zien dat ik verkeerd zit. Die geest stelt me mijn leven voor ogen. En er zijn er misschien die daarvan weten. Steeds die zonde weer voor ogen, je kunt het niet vergeten. En je ging ermee aan het werk. Maar er kwamen nog andere zonden bij die je ook niet kon vergeten. En op een gegeven moment werd het zo erg dat je niet een mens was die wel eens wat zonde deed. Maar dat je één brok zonde was. Niets geheel, zei je. Dat doet de geest. Die spaart de mens niet. Die aait de mens niet over de bol. Maar die is eerlijk. En die geeft diep inzicht in hoe het ervoor ligt gevallen. En daarom geneigd tot al het kwade. En onbekwaam tot het goede. En een mens die zoekt die overtuiging van zich af te duwen. Maar waar die zaligmakende overtuiging van de Heilige Geest er is, dan kan dat niet meer. Dan word ik er als het ware onder op de grond geduwd. En dat het hart alleen maar kan wenen. Dat het hart alleen maar kan roepen. Dat het hart alleen maar kan belijden. Eerst kon je nog met iets komen tot de Heer. Maar dat kan niet meer. En dan moet je moede, arm en naakt tot de Heer gaan. En toegeven dat je het rechtvaardig oordeel van God verdiend hebt. En daar strijd je tegen. En er zijn er zoveel ook in de schrift waarvan geschreven staat: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Want wie wil nou zondaar zijn? Wie wil nou goddeloos zijn? Wie wil nou als een vijand worden afgeschilderd? Maar die geest zorgt ervoor dat alle verzet wordt opgegeven. En dat het hart moet buigen. Gemeente, weet u ervan? Als wij elkaar zouden spreken en we zouden het hebben over de zonde. Weet u dan ook van uw eigen zondaarschap? Bent u wel eens tot die belijdenis gekomen van Asaf, ik ben een groot beest bij u? Heb je wel eens zo geweend en gezegd, Heere, er is niks geheels aan mij. Alles verzandigd. En dat je radeloos tot de Heere ging en met dezelfde woorden als op de eerste Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Alle wegen bij mij afgesneden. Alle mogelijkheden die ik heb geprobeerd te benutten, hebben geen zin. Is er nog een andere weg? Dat doet die geest. Dat het gebed komt, is er nog een andere weg? Al mijn wegen doodlopend. Al mijn inspanningen tekort. Heere, is er nog een andere weg? Want die geest die van Christus wil spreken. En die hem wil verheerlijken. Die gaat plaats maken voor die ene persoon. De Heer Jezus Christus. Die gaat zorgen dat er een honger en dorst komt naar de gerechtigheid. En daarom overtuigt hij van zonde. En de grootste zonde is de zonde van ongeloof. Dat God niet voor waarachtig houdt. Was er geen ongeloof, dan was er ook geen zonde. Waar het geloof, als een mens volkomen door het geloof zou kunnen leven, zou die niet zondigen. Want hij zou aan de ene kant te bevreesd zijn om te zondigen, ziende de heiligheid van God. En de andere kant zou hij niet willen zondigen, ziende de liefde van God. Dus het ongeloof is de reden dat wij voortdurend in de zonde vallen. Of wij geloven de dreigementen van de Heere niet in het woord. Of wij geloven zijn welmenendheid om zalig te maken niet in het woord. En dat is de reden dat wij de zonde doen. Kijk maar in het paradijs. Eva geloofde de Satan. En niet God. En wat doet ze dan? Ze neemt van de vrucht. De reden ongeloof. Waarom is Christus gekruisigd? Omdat ze niet geloofde. Dat hij werkelijk was, zoals hij van zichzelf sprak. Ongeloof. Dat is niet alleen die mensen de eerste Pinksterdag, maar ook wij. Geloven wij dat Christus is de levende? Geloven wij dat hij aan de rechterhand van God zit en wederkomt om te oordelen? Hoe kan ik weten of ik dat geloof? Durf je nog te zondigen? Durf je nog het pad van de zonde te betreden? Durf je nog die dingen te verkiezen die God haat en die hij zal straffen? Als je werkelijk in God zal geloven als de levende en als diegene die aan de rechterhand van God zit en die zal komen, dan durf je de zonde niet te doen. En als je nou wel de zonde zo gemakkelijk durft te doen, is dat alleen maar een teken. Je gelooft niet in Christus. En je gelooft niet in God. Anders zou je niet durven zondigen. Gelooft u ook in de barmhartigheid van Christus? Gelooft u ook dat hij u zou willen zalig maken? Gelooft u ook dat hij in de prediking van het woord het op u gemunt zou kunnen hebben? Of niet? Ongeloof. Is hij betrouwbaar? Is God waarachtig? Is het offer van Christus genoeg tot de volkomen verzoening van alle zonden? Is hij een gewillige borg? Zeg eens met uw hart, hoeveel ongeloof zit er? Hoeveel vraagtekens stelt u achter God? En achter zijn zoon? En achter zijn geest? Hij is de levende. En het ongeloof brengt ons voortdurend tot de zonde. En vandaag wordt het ongeloof aan de kaak gesteld. Omdat de geest een mens wil overtuigen van zonde. Dat hij in Christus niet heeft geloofd. Opdat schuld wordt. Mijn ongelovigheid. Mijn onbekeerlijkheid. Mijn onkunde. Schuld voor God. En dat die vraag komt. Overziende wat ik heb gedaan. Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Stelt u die vraag wel eens aan uzelf. Is die weg er? Zou voor mij nog kunnen, Heer? Mijn ziel hijgt en dorst naar u in een land. Naar dat bloed van Christus waarvan gesproken wordt in de schriften. Naar die rechtvaardigheid die hij verdiend heeft. Om in Christus gevonden en in hem geborgen te worden. Maar die schuld is zo groot. En die onmacht. Ik heb geen handen om hem aan te nemen. Geen voeten om naar hem toe te lopen. Geen mond om hem te kussen. Luister eens, die geest die overtuigt niet alleen van zonde. Maar die overtuigt ook van gerechtigheid. En wat is dan die gerechtigheid, die volmaaktheid waar die geest van overtuigt? Hij overtuigt dat Christus volkomen rechtvaardig was. Op de eerste Pinksterdag, je moet je zich voorstellen, daar waren de tekenen te zien en te horen. Een geweldig gedreven wind, vlammen als van vuur, en zij spraken in talen die door ieder te verstaan was. Dat waren de tekenen, zegt Petrus, die de profeet Joël voorspeld heeft. Dat zijn de tekenen van de zending van de geest die de Heer Jezus uit de hemel zendt. En dat zijn nou de tekenen dat Jezus is opgestaan en dat hij aan de rechterhand van God zit en dat hij opgevaren is en God hem heeft aangenomen omdat hij de rechtvaardige was. Op de eerste Pinksterdag komt de gerechtigheid van Christus naar voren. Jullie hebben hem gedood die de rechtvaardige was. En als ik dan alleen maar ongerechtigheid in mezelf vind, alleen maar onwaarheid, alleen maar zondigheid, en ik heb zelf geen weg, dan gaat die geest een andere weg verklaren. Een andere weg openbaren. Een andere weg laten zien. Namelijk de weg Christus. de rechtvaardige. Nooit iets verkeerds gedaan. En dat vindt God de Vader ook. En dat blijkt uit het feit dat Hij de Geest zendt. Wat betekent dat? Christus de rechtvaardige. De spot die Hij verdroeg. Verdroeg Hij niet voor zichzelf. Want Hij is het rechtvaardige. De smaadheid die Hij verdroeg. Verdroeg Hij niet voor zichzelf. De hoon die Hem tegemoet kwam. Verdroeg Hij niet voor zichzelf. Want Hij was de rechtvaardige. De slagen die op zijn rug vielen. Die zweepslagen. Die kinnebakslagen. Die zijn gezicht troffen. Die verdroeg Hij niet voor zichzelf. Hij werd aan het kruis genageld als de rechtvaardige. Pilatus heeft het gezegd. Heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. En laten de hoofdman ook. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Hij wordt als rechtvaardige aan het kruis genageld. En de spijkers worden door hem heen geslagen. En hij wordt als rechtvaardige beschuldigd. Om voor onrechtvaardig alles te verdragen. Alles te volbrengen. Alles te doen wat nou nodig is. De zaligheid van iemand te verwerven die niets kan, niets heeft en niets weet. En daar gaat de Geest van overtuigen. Die gaat het werk van Christus zo voor ogen stellen. Bij iemand die geen weg weet en die zoekt de weg, de waarheid en het leven. Dat het hart wordt ingewonnen. Om in die Christus te geloven. Om te zien dat Hij als rechtvaardige voor de onrechtvaardige geleden heeft. Dat Hij als zondeloze voor de zonden van zondaren geleden heeft. En dat gebeurt ook op de eerste Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Bekeert u. Dan zegt de kanttekening van uw ongeloof. En laat u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. Daar zien we hetzelfde. Op dat moment als die vraag gesteld wordt, mag Petrus hem verkondigen. Het is wel jullie schuld dat hij is gekruisigd. Het is wel jullie schuld dat hij is gedood. Ook onze schuld vanwege onze zonde. Maar God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Hij is als de rechtvaardige opgenomen in de hemel. En hij heeft als de rechtvaardige geleden en is gestorven om een onrechtvaardig volk vrij te kopen. Om een goddeloze met God te verzoenen. Zie Christus. Vraag. Om dat te verstaan. Om die overtuiging waar ik als ik iets van die zonde in mijn leven ken. Niet maar zo tot kan komen. Maar waar de Geest van overtuigt. Dat nou dat offer van Christus volkomen genoeg is. En dat er nog geen nagelschrapje bij hoeft. Niets. Christus. Alleen. En daar hoeft hij overtuigd die geest van. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En dan op het laatste ook overtuigd hij van oordeel. Namelijk, en dat kunnen we lezen in vers 11. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. De duivel is veroordeeld. Er staat in de schrift om de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Toen heeft hij zijn buit meegenomen. Wie is nou de buit? Dat zijn al de uitverkorenen. Degene die van eeuwigheid heeft lief gehad. Of om het anders te zeggen, degene die waarlijk in hem zullen geloven in het leven. Maar de duivel zat er ook bij. Als een gebonden vijand aan de zegenwagen van Christus. En hij is voor de Vader gesteld en hij is veroordeeld. Hij was de overste van de wereld. Maar met de dood van Christus is de kop van hem vermorzeld. En is hij aan banden gelegd. En is hij voorgoed veroordeeld samen met allen die wandelen in zijn voetstap. En die gehoorzamen aan hem. En dan is dat ook nog weer een ernstige waarschuwing. De duivel is veroordeeld. En allen die het met hem houden. Alle die een vriendschap hebben met de duivel. En met de zonde. Veroordeeld. En wat die duivel nu nog kan. Dat is alleen maar omdat God het hem toelaat. Het is een gebonden leeuw. En deze beer is een die aan de ketting ligt. Omdat Christus hem overwonnen heeft. En dat is nou tot troost. Dat is nou tot troost. Voor hen die zoveel met die aanvallen van de duivel te stellen hebben. Die na ontvangen genade wel eens zo bestreden liggen. En denken, zal die duivel het dan toch nog winnen? Die menen bij zichzelf wel eens, ik zal één deze dagen omkomen en vallen in de handen van Saul. Zo was het bij David. En zo kan het bij u ook zijn. Zo ingefluisterd. Zoveel kracht wordt er op je ziel gedaan om toch maar dat pad van de zonde te kiezen. Maar hij is overwonnen. En hij mag alleen datgene doen waartoe Christus hem de toestemming geeft. En daar overtuigt de geest ook van. Dat die duivel is een overwonnen vijand. Dat die duivel, die Satan, die voortdurend zoekt het volk van God aan te vallen. Bij het verkeerde te brengen en bij het goede vandaan te houden. En dat je je eigen krachten overziende denkt, oh hij wint het nog. Dat die geest zegt, hij wint het niet. Want hij is een overwonnen vijand. En daarom kan waar zijn en zal waar blijken te zijn. Dat het goede werk wat Christus in u begonnen is. Door zijn geest. Hij dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En omdat die duivel gebonden vijand is. Van al degenen die de Heere vrezen. Daarom, laat ik het eens zo zeggen, heeft het zoveel zin. En mag er zoveel hoop van zijn. Als het hart vraagt, leid mij niet in verzoeking. Die duivel, die ligt toch onder uw hand. Zijn kop is toch vermorzeld. Hij is toch een gebonden vijand. Laat hem niet toe, Heere, om mij te nemen, om mij te verslinden. Mijn kracht is zo klein. En mijn hart zo zwak. En mijn voornemens, ach, die duivel heeft aan mij zo'n geweldige prooi. Ik ben zo'n weerloos lammetje. Hij is toch gebonden. Wilt u hem ook voor mij binden? Hij is toch overwonnen? Daar getuigt die geest toch van? Dat die overste van de wereld geoordeeld is? Zou u hem ook voor mij willen binden? Opdat mijn hart niet verkleefd zal zijn aan de zonde, maar zal verkleefd zijn aan u en aan al uw geboden. Dat die duivel gebonden is, dat gaan we ook zien als het woord zijn kracht doet in het hart. En er wordt iemand door de geest van Christus ontroofd aan de Satan. Als een brandhout uit het vuur gerukt, dan zie je daar de duivel overwonnen. Dus als je moeder vanavond tot bekering komt, is dat een teken, de duivel is overwonnen. Als een jongere met Rut het volk van God gaat aankleven en zegt, uw volk, uw God, mijn God. Dan zie je de duivel overwonnen. En dan getuigt de geest, hij is overwonnen, ver. Ben je nog zijn dienaar? Hul je nog met hem? Leef je nog in de zon? Verkies je nog het pad van de wereld? Je zult met hem vergaan. Wend je nog in het heden tot de Heer Jezus Christus. Smeek om zijn geest die overtuigt wat je bent. Die overtuigt wat hij is. En die toont dat allen die met Christus verbonden zijn, in zijn overwinning zullen delen tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen op Psalm 25, vers 2. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, vers 2. Dat u door uw woord en geest de weg toont. De weg, die verse en levende weg. Die Christus gelegd heeft tot de Vader. Opdat wij ziende die weg, ziende die verdiensten die Hij heeft verdiend, ziende dat Hij alles heeft volbracht als een doodschuldige, leven zouden vinden in Hem. Ach Heere, geef dat er velen zijn die het leven buiten zichzelf zoeken. Velen zijn die het met zichzelf niet meer door een deur kunnen. Maar geef, Heere, dat er ook velen zijn die door de werking van uw geest ontdekken en overtuigd worden van de volkomen genoegdoening van Christus. Opdat er hier in Vriezenveen zouden mogen zijn die roemen in die vrije gunst. Die roemen in de verdiensten van Christus. Die roemen in alles wat Hij gedaan heeft. Heere, dan is alle roem uitgesloten. Dan kan geen mens toch iets van zichzelf zeggen. Dan is een mens niet meer dan ellendig. En toch, de Heere denkt aan mij. Ach, geef die wetenschap. En geef geen rust buiten die wetenschap. Opdat we in het heden der genade zouden weten in Christus geborgen te zijn. Ach Heere, wij danken U voor alles wat U ons schonk. Dat wij Uw woord mochten lezen. Onze gebeden mochten opzenden. De psalmen mochten zingen. Dat wij ook Uw woord mochten uitspreken en daarna mochten luisteren. Vergeef Heere, alles wat voor U niet kan bestaan. Het is waar, wij profiteren ten dele en wij weten ten dele. Geef, Heere, dat al het onze U niet in de weg zal staan om de wereld ook in ons midden te overtuigen. Heere, vergeef zo het zondige. Zegen het Uwe. Ga met ons deze dag. Mag Uw woord en de prediking daarvan stof zijn tot stille overdenking, stof zijn van gesprek, stof zijn om daarmee te komen voor Uw aangezicht in de binnenkamer, om daar met U te spreken over Uw eigen woord en daar, Heere, schuld te belijden en U te smeken of U naar de Schriften en naar Uw eigen woord zal overtuigen willen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ontferm U over deze gemeente. Over de kerkenraad, over de predikant die hier gesteld heeft. Stel hen tot een rijke zegen. Verheerlijk Uw naam in het midden van deze gemeente. Hoor ons, de uitdaging van al onze zonden. Neem onze dank aan, Heere, voor wat U schonk. Om Christus wil. Amen. Psalm 45, vers 1 is de slotzang. Mijn hart, vervuld met helbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt, Psalm 45, vers 1. wij met de bidden de avond samen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.